Welkom bij Beam Talks. Ik ben Greet Verhaas van Beam Machine en dit is een aflevering van onze reeks gesprekken met sleutelfiguren in organisaties die vanuit hun rol ervoor kunnen zorgen dat werknemers en medewerkers op hun werk het beste van zichzelf willen en kunnen geven. En die sleutelfiguren zijn heel vaak HR-directeurs en CEO's. Maar vandaag gooien we het over een andere boeg. Ik mag praten met Koen Daman. En Koen staat op zijn LinkedIn-profiel met de titel Leader Wintersports Project en Feedback Culture Coach en Trainer. En hij doet dat bij het ons allen welbekende Decathlon. Dag Koen, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Koen, kan jij jezelf even voorstellen?
Ja, wat je net gezegd hebt, klopt wel. Hè? Gepassioneerd door wintersport, dat is een rode draad door mijn leven. Als student altijd geweest, als ski- en snowboardmonitor. En nu in mijn job ben ik verantwoordelijk voor het aanbod en de strategieën die te maken hebben met wintersportaanbod bij Decathlon. En daarnaast meer en meer verantwoordelijk voor het ondersteunen van ons bedrijf in de humane transformatie. En dan voornamelijk door het geven van opleidingen rond verbindende communicatie, maar ook coaching en leiderschap.
Oké. Decathlons kennen we allemaal. Iedereen kent Decathlon. Hè? Dat is de winkel waar je naartoe gaat om aan een democratische prijs werkelijk alles te kunnen vinden wat met ook wel elke sport te maken heeft. Maar in de wereld van organisatieontwikkeling is Decathlon ook bekend in zijn manier waarop dat er georganiseerd wordt, het werk georganiseerd wordt. En de term die daarbij gebruikt wordt is l'entreprise libérée. Dat is het gedachtegoed dat jullie trouw zijn. Kan je daar iets meer over vertellen, over l'entreprise libérée?
Ja, ik zou dat misschien wel willen getuigen, een beetje vanuit mijn eigen perspectief. Ik werk nu bijna 17 jaar bij Decathlon. Ik heb dat bedrijf gekend als een zeer klassiek georganiseerd bedrijf met een manager per 10 personen en kwamen er meer personen bij, dan werd dat team gesplitst. Ik ben zelf medewerker geweest, ik ben zelf ook manager en directeur geweest, dus ik bedoel directeur van de marketingafdeling. En ik heb dat bedrijf weten evolueren van een zeer hiërarchische structuur naar eigenlijk een structuur waar dat dingen plots welkom waren die dat ik altijd wel omarmd heb in mijn vrije tijd en in de jeugdbeweging vroeger. Maar waarvan dat ik nooit dacht dat dat ook een plek zou hebben in zo het klassieke retailbedrijf. Dan heb ik het over creativiteit, over verbinding, over een goede balans tussen privé en werk. En op het moment dat ik zelf voelde van ik ga hier niet meer lang kunnen werken, want voor mij zijn die principes van oordeel en directieve sturing, dat is niet meer in lijn met wie dat ik ben. En op het punt dat ik eigenlijk kwam van, ja, ik denk dat ik dat bedrijf hier moet verlaten, kwam die boodschap van, we willen de onderneming bevrijden. Hè, de entreprise libérée. We willen eigenlijk naar een bedrijf waar dat, iedereen welkom is, waar dat alles welkom is, waar dat creativiteit welkom is, waar dat kwetsbaarheid welkom is, waar dat we gaan inzetten op verbinding tussen de mensen en ik heb heel even getwijfeld, dat is 5-6 jaar geleden nu. Ik heb daar heel erg wanend naar geluisterd van hier klopt iets niet. Dat kan niet. Want dat is zo ver af van alles wat ik altijd gekend heb. Ik kende heel erg het soort management van dat heb je goed gedaan. Daar kreeg je een A, een B, een C of een D op. Dat is je ontwikkelingsplan. Je bent niet goed in management, dus we gaan je een opleiding geven in management. Ik oordeel over uw loon. Je hebt het goed gedaan, je krijgt opslag. Je hebt het slecht gedaan, je krijgt geen opslag. Je zit nu al 3 jaar in diezelfde functie. Zou dus niet veranderen van functie of van locatie of van. Nu, ik heb op dat moment wel gekozen om te blijven in het bedrijf. En met vanuit het idee van, ja, laat ons dat een kans geven. Wie weet, klopt dat echt? En dan wordt dat hier echt wel een toffe plek om niet alleen te werken, maar ook gewoon om te zijn. En ja, dankzij de steun van onze CEO internationaal ook wel, Michelle Balea, hebben wij daar in België mee kunnen beginnen prototypen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dat met zeker onder invloed van 3 pioniers in België, die daar redelijk doorgedreven in zijn beginnen experimenteren. Bert Trommeweld en Fred. En zij zijn eigenlijk begonnen in België om te gaan experimenteren met collectieve recrutering bijvoorbeeld van nieuwe werknemers. En, mm-hmm. ook rond die verloningspolitiek. En ik denk dat ik een van de eerste... Of één van de first followers, één van de early adopters was. Ik voelde van, ja, dat sluit aan bij wie dat ik ben. Dat is iets dat voor mij heel goed werkt. Ja, ja. Die vrijheid.
Ik hoor jou een paar keer het woord experimenteren vernoemen. Dat is eigenlijk, als ik het goed begrijp, een beetje de implementatiestrategie, als ik er een duur woord mag tegenaan gooien, om dit te gaan uitrollen. Hè? Het is experimenteren, hè?
Ja, en dat is eigenlijk ook wel een verschil met sommige andere bedrijven waar ik ook wel contact mee heb gehad ondertussen. Waarbij dat ik merkte dat dat in sommige bedrijven echt wel bijna een strategie geworden is, die bevrijding met KPI's van, of mijlpalen. Ook we willen binnen 6 maanden willen we die hiërarchische structuur eruit. Binnen 12 maanden willen we dat team zelfsturend hebben. Dat is bij Decathlon in België in elk geval nooit geweest. Eerder het tegendeel. Vertrokken vanuit, we gaan mensen bewust maken van hoe dat hun ego soms speelt in bepaalde vergaderingen of op bepaalde plekken. En we gaan al eens kijken van hoe dat we kunnen evolueren door te werken op onszelf en op de leaders. En dan organisch kijken van in sommige teams gaan er misschien dingen beginnen veranderen. In andere teams gaat dat moeilijker verlopen, dat hebben wij ook gezien. En eigenlijk ervan uitgegaan dat door die vrijheid te geven in het prototypen of in het experimenteren, dat wanneer dat één team daarin versnelt en de vruchten van plukt, dat dat dan wel een ander team zal aanzetten om zich te laten inspireren en hetzelfde te beginnen doen als ze dat voelen en als ze daar zin in hebben. Ja.
Dan, als ik het goed begrijp, begint je dan wel, of wat dat jullie wel hebben aangeboden, is dat iedereen een soort spiegel voorgehouden wordt. Of dat ze in een soort persoonlijk ontwikkelingstraject of kennismakingstraject of zelfbewustwordingstraject terechtkomen. Hoe ga je gaan, bijvoorbeeld iemand die inderdaad, als zijn ego hem in de weg staat tijdens een vergadering, hoe ga je die daarop aanspreken of... daarbij is het wel waar wat je ziet, bijvoorbeeld. Hè? Hoe begint je daaraan?
Ik denk dat een beetje een balans is tussen enerzijds de personen die dat daar wat minder spontaan in willen meegaan, omdat ze wat meer gehecht zijn aan duidelijkheid of structuur of aan organisatie. Ik denk dat de sleutel er voor een groot stuk in licht van die mensen ook niet te willen overtuigen van mee te gaan, maar eerder de vrije keuze aan te bieden van wij willen wel, en die wel heel helder te hebben, van wij willen echt wel die richting uit van zelfsturende teams, mensen die elkaar feedback geven en niet meer afhankelijk zijn van hun baas of van een bepaalde richtlijn. En dan is misschien het antwoord op uw vraag dat, en dat heeft mij ook heel veel geholpen om te weten dat wat ik doe, dat dat wel bijdraagt aan de waarden die wij willen creëren. Dat er van onze CEO uit, en ook van onze CEO internationaal, dat dat wel heel helder was van... Ja, of dat je dat nu leuk vindt of niet, we gaan echt wel die richting uit. En iedereen op zijn tempo. En het is eerder een uitnodiging. En er zijn ook mensen die gezegd hebben van... Ja, dat is misschien niet mijn ding. Ik vind het wel belangrijk om een functietitel te hebben... En een bepaalde rang. En die hebben het bedrijf verlaten. En ik zou nu niet kunnen zeggen, want dat zijn er zoveel, maar ongetwijfeld zijn er mensen die het bedrijf hebben verlaten, omdat ze dat wel...
Dat zien jullie als een soort natuurlijke uitstroom, als ik het goed begrijp.
Ja, absoluut. Hè. Ja. Ik herinner mij een gesprek met een andere, met de directie van een ander bedrijf. En daar hoorde ik wel dat ze dus effectief wel zijn overgegaan tot gesprekken om mensen te vragen om de onderneming te verlaten. Dat hebben wij... Allee, dat is niet iets dat ik me kan voorstellen dat bij ons is gebeurd.
Ja, inderdaad. Ik had ook gelezen over bijvoorbeeld Zappos in de US. Ik geloof dat Zappos een schoenenorganisatie is die heel vroeg begonnen is met zelfsturende teams. En die daar op een bepaald moment hun mensen echt voor de keuze heeft gezet van kijk, als het niets is voor u, dan bieden we u 2 of 3 maanden loon aan en je mocht nu gaan. Die wouden echt met een bijna zuivere groep van believers opstarten. Dat is bij jullie niet gebeurd, hè?
Nee, en als je dat voorbeeld geeft, dan hoor ik dat daar ook al... Want ik kende het voorbeeld ook wel, dat er daar ook al een bepaalde strategie achter zit. Zo van, als je niet wilt blijven, dan hebben we dat pakketje klaar liggen. En eigenlijk, in de gevallen dat bij ons gebeurd zal zijn, ongetwijfeld, dat er mensen aangaven van, ja, ik heb wel nood aan zo die ladder, hè, waar ik wil in opklimmen. Of die helderheid in mijn professioneel parcours of mijn carrière. Die gevallen zijn er ongetwijfeld geweest, maar die zijn altijd geval per geval bekeken. En in het één geval zal er misschien iemand geweest zijn die zei van ja, ik heb nood aan even een maand verlof zonder wedden. Of iemand anders zal gezegd hebben, ik wil misschien inderdaad een maand extra betaald worden. Maar dat is de manier waarop dat wij het aanpakken.
Ja. En zou je kunnen zeggen, het is nu 5, 6 jaar bezig, de andere manier van werken, is het zoiets?
Ja.
Is het nog altijd zo vandaag dat er winkels zijn die het op een andere manier doen, waar dat de hiërarchie wel nog heerst, of bepaalde departementen of groepen of teams?
Ja, dat proces is ook... nog altijd in evolutie. En er zijn momenten geweest dat meer doorhelde naar die echte vrijheid. En dan zijn er momenten geweest waarop dat we merkten van oei, nu hebben we misschien iets te veel vrijheid gegeven. En missen we een beetje die kant van verantwoordelijkheid. En eigenlijk is dat proces nog altijd in volle gang. Mm. En zo zie je ook een verschil inderdaad tussen bepaalde entiteiten. Er zijn winkels die daar verder in staan, omdat ze daar een leader hebben die er harder in gelooft of die daar meer overtuigingen over heeft. En er zijn winkels die ervoor kiezen om nog op een meer klassieke structuur te werken met een directeur, met managers en verkopers. Mm-hmm. En zelfs dan, nu dat ik het zeg... zullen dat er niet veel niet meer zijn in België. Mm-hmm. Maar dat principe van elkaar inspireren, dat geldt eigenlijk nog altijd. En inderdaad, die diversiteit is er zeker tussen verschillende entiteiten en ook verschillende diensten.
Hoe gebeurt die inspiratie dan eigenlijk van team naar team? Hoe weet team A dat het in winkel Z op een bepaalde manier gebeurt?
Daar is ook niet echt daar zit niet echt een systeemje achter. Maar het antwoord op die vraag zit hem denk ik een beetje in onze vergadercultuur. Veel van onze vergaderingen beginnen met een persoonlijke getuigenis van 1, 2 of 3 mensen. Die iets getuigen over wat er gespeeld of geleefd heeft de afgelopen periode. En... vergaderingen zijn ook vaak zo opgebouwd dat er gesprekken in kleine groepjes worden gevoerd tussen 2, 3 mensen. Waarbij dat er even een stand van zaken wordt gemaakt van ja, wat is er gebeurd de afgelopen periode? Wat heb ik zien veranderen? Of misschien zelfs ook hoe heb ik mij daarbij gevoeld en welke emoties zijn erbij vrijgekomen? Welke waarden heeft mij dat gebracht? En door dat soort gesprekken... wordt er natuurlijk wel wat energie gedeeld en misschien ook ideeën opgepikt of komen mensen ook wel in beweging. En ik denk dat dat ook een beetje de basis is van heel het veranderingstraject, dat we die ruimtes creëren om enerzijds getuigenissen te doen en anderzijds uitwisselingen te doen tussen mensen. Mm-hmm. En niet alleen over feiten, maar ook over hoe hebt u erbij gevoeld en hoe was dat voor u en hoe heb je dat beleefd en waarom is dat voor u belangrijk? En dat zijn toch de momenten die dat ik voor mezelf kan benoemen als van, ah ja, toen dat gesprek met die persoon.
Ja, ja, het is zo dat, dat die goesting gecreëerd wordt bij andere teams.
Ja.
Maar ik kan me inbeelden toch dat er een... En dat zeg ik waarschijnlijk vanuit een zeer traditioneel gedachtegoed, maar dat er een soort best practices zijn waarvan dat je zegt van, oh, dat is zo tof en dat is zo effectief. Laat er ons voor zorgen dat andere winkels dat ook weten of andere groepen of teams dat ook weten. Er zit niks van systeem of van inspiratiekanalen die een beetje gepusht worden vanuit diegenen die hier sterk in geloven?
Ja. Een 3-4 jaar geleden merkten wij dat niet werkte om alleen die inspiratie te hebben en alleen die gesprekken te hebben, want er waren entiteiten en winkels die daar spontaan gevoeliger voor waren of voor open stonden ook meer. Dus die daar progressie in maakten, maar er waren winkels die zich daar, of ook diensten die daar minder voor open stonden, die daar minder snel in evolueerden. En dat is eigenlijk wel een moment geweest waarop dat het onderneming wat worstelde met van die vrijheid van wij, er werd soms wel gezegd van ja, maar als het allemaal, we moeten allemaal vrij zijn en de mensen die er wat minder voor open stonden, hadden ook een beetje, ik zou bijna zeggen, een stok om mee te slagen van je ziet toch aan de cijfers dit of je ziet aan de cijfers dat. Ik zeg nu 4 geleden, maar het kan iets langer geleden zijn, heeft dat wel geleid tot het beginnen organiseren van die best practices. En we noemen dat onze best for now documenten.
Ah, okay.
En eigenlijk is dat een locatie in de cloud, op Google Drive, waar dat we per thema mapjes hebben gemaakt van wat is vandaag de best for now rond collectieve recrutering? Wat is onze best for now rond verloning? Rond IT-materiaal, gsm's, laptops, rond feedbackcultuur.
Mm-hmm.
Die documenten staan daar, die zijn opgemaakt door overleg met verschillende mensen die op dat thema gewerkt hebben. En op een gegeven moment is er iemand die zegt van oké, ik ben de leider van dat project, ik ga dat in een best for now gieten. En dat document kan eigenlijk ten allen tijde ook aangepast worden, een beetje Wikipedia-gewijs.
Ja, inderdaad.
Door iedereen die dat denkt van, ik heb iets nieuw ervaren, ik ga dat eraan toevoegen.
Ja.
En zo blijven die een beetje leven, eigenlijk.
Ja. Een Einzelganger, ja? Iemand die bijvoorbeeld introvert is, die graag solo speelt, is dat iemand die zich in zo'n cultuur zou kunnen goed voelen?
Ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat ik mij niet goed kan verplaatsen in die rol.
Maar ik kan me inbeelden dat je wel zo'n mensen hebt tegengekomen, hè, binnen Decathlon, die wat minder, niet alleen minder gemakkelijk aan bod komen, maar daar eigenlijk ook weinig zin in hebben. Of weinig, ja, zit gewoon niet in hun DNA.
Ja, het feit dat ik zo moeilijk op die vraag kan antwoorden, brengt mij bij... misschien wel iets belangrijk dat zo bedrijfscultuur ook voor die bevrijding, zal ik het dan maar noemen, altijd wel belangrijk geweest is. We hebben eigenlijk een gedeelde passie en dat is het beoefenen van sport.
Mm.
En het delen van die van dat plezier, hè, van graag samen te sporten en zelf verantwoordelijkheid mogen nemen op uw afdeling, vaak van de sport die daar ook uw passiesport is. Dat is iets dat altijd wel geleefd heeft in ons bedrijf. En ik herinner mij ook 15 jaar geleden, heel fijne teammeetings en collectieve momenten en individuele gesprekken ook met mijn manager dan. Of ikzelf als manager. En de term Einzelganger, ja, ik heb die nog niet gehoord in ons bedrijf.
Oké, okay, dus met andere woorden, jullie
dus kennen
allemaal.
Dat is een moeilijke vraag om mee te verbinden.
Ja. Ik snap het eigenlijk ergens wel, want je zegt, ja, iedereen is er vanuit een gedeelde passie. Er is wel één gedeelde passie, een common denominator, en dat is die sport en die beleving daarvan. En dat dat eigenlijk een beetje alle barricades omvergooit, of alle belemmeringen of weerstanden omvergooit, omdat je allemaal naar die bron van die energie wel gaat, hè? Die ene bron van energie.
Ja, zo de cultuur van op kantoor te werken, in mijn geval dan, om 12 uur te zeggen, ja, het is tijd allemaal collectief naar de kleedkamer te gaan, omdat we gaan voetballen of gaan fietsen. Dat is voor ons, ja, dat is, voor mij is dat heel normaal, maar ik ben mij ervan bewust dat dat niet in elk bedrijf normaal is. En om dan met de CEO onder de douche te staan en met whatever, een verkoper, of allee, dat maakt allemaal niet uit.
Ja, inderdaad.
Dus die verbinding is er wel altijd wat geweest door die sport.
Ja,
dat denk ik wel.
Inderdaad.
Ja.
Ik wil even wat meer handen en voeten krijgen rond dat collectief recruteringsproces. Hoe verloopt dat eigenlijk dan? Het is geen klassiek proces van een personeelsdienst die samen met een manager gaat zeggen van daar is een vacature, dit is het profiel, dit is het proces, dit is het loon, 2 of 3 interviews en we pakken die gast binnen. Dat is het niet, denk ik, hè?
Nee, en met iemand van HR erbij.
Ah, ja.
Die vraag je krijgt ook soms. eigenlijk iedereen die leider is van een project of van een, van een winkel of van een project en die in een team wil samenstellen van mensen om een bepaald doel te bereiken, die kan ervoor kiezen om mensen te recruteren. En wanneer er al een collectief is, bijvoorbeeld in een winkel, ik zal misschien een voorbeeld nemen van een winkel die op zoek is naar een nieuwe storeleader. Vroeger was het de regiodirecteur die dat bepaalde wie de nieuwe storeleader werd. En die regiodirecteur had vaak een documentje met wie doet wat, wanneer. En wanneer het een storeleader moest vervangen worden, dan ging hij kijken in zijn Excel-lijstje van ah ja, de eerstvolgende op de lijst was een die. Maar wanneer die persoon in de winkel aankwam, zat daar vaak wel wat weerstand op. Want ook de teams kenden die niet. Die zagen die persoon komen een beetje als van ah ja, dat is weer de volgende die benoemd is door de regio-directeur. We zullen die eens wat
testen.
Nu, wat gebeurt er bij zo'n collectieve recrutering? Dat zou kunnen dat in dat geval de storeleader die gaat veranderen van functie of die gaat weg naar een andere plek in het bedrijf. Dat hij zelf ervoor gaat zorgen dat hij vervangen wordt. En in dat geval wordt er aan de teams in de winkel gevraagd van wie wil daarbij betrokken zijn bij die recrutering. En dan wordt er een groepje van een aantal mensen samengesteld, een 5, 6, 7 personen, van mensen die zeggen, ja, wij willen daar wel een profiel voor schrijven. Wie zoeken wij eigenlijk? Ja, wat voor een storeleader hebben wij nodig om te kunnen, ja, hier goed te kunnen werken? Dus in eerste instantie gaan die een profiel uitschrijven, in tweede instantie gaan ze dat ook lanceren. En in dat proces wordt er ook wel iemand gevraagd om dat proces een beetje te bewaken. Dus iemand van buiten de winkel, die expert is op dat domein, die ervaring heeft met heel dat proces van de collectieve recrutering. En die persoon gaat een beetje waken over het proces. Is er genoeg diversiteit in dat recruteringsgroepje? Worden de best for now gerespecteerd. En nadat dat profiel verspreid is en de mensen hebben gesolliciteerd, dan gaat dat groepje eigenlijk het recruteringsgesprek ook doen. Mm-hmm. En dan zijn er 2 opties. Ofwel kan die groep zelf beslissen wie ze recruteren, ofwel kan dat groepje advies geven aan die voormalige storeleader en kan die storeleader nog altijd beslissen. Dus het is een beetje de keuze tussen collaboratief of consultatief proces.
Nu, de collectieve recrutering is niet het enige krachtige instrument dat jullie hebben, hè? Ook zelfsturing binnen jullie team speelt een heel grote rol. En als je kijkt naar hoe jullie met corona zijn omgegaan in het begin, dan is het wel duidelijk dat jullie niet zoals een kat in een mistlamp verlamd zijn blijven staan. Het is duidelijk dat jullie cultuur een basis legt voor veerkracht, voor wendbaarheid. Kan je eens uitleggen hoe jullie cultuur hiertoe bijdraagt?
Voor mij, wat dat bijgedragen heeft aan die veerkracht en die wendbaarheid, is erop vertrouwen dat iedereen ja, op zo'n momenten van crisis sterk genoeg is om zijn eigen oplossingen te vinden. En waar dat onze CEO vandaag, Faustino, heel erg aan heeft bijgedragen, is in heel de crisis eigenlijk bijna niet te communiceren top-down. Er is in het begin van de crisis één videoboodschap geweest van hem naar alle medewerkers.
Wat was de inhoud van de boodschap dan?
Oeh, dat is te lang geleden, dat weet ik niet meer. Maar bij het begin van de lockdown, in mijn herinnering was dat een boodschap van vertrouwen.
Ja.
En doe wat dan nu het meest nodig is. En confiance a priori, we gaan proberen vanuit het oordeel te blijven.
Mm-hmm.
Als jullie denken dat jullie het in jullie winkel op die manier moeten doen, of jullie denken dat jullie de winkel nu al moeten sluiten, of jullie willen vanuit de winkel nog pakketjes verzinnen voor online en een andere winkel wil dat niet, we gaan elkaar daar niet voor veroordelen. En we gaan ook niet top-down zeggen van en nu moeten alle winkels pakketjes beginnen versturen vanuit de winkels.
Dat is bijzonder krachtig.
Ja, er is misschien een winkeldirecteur die zegt, ja, ik ben bang om ziek te worden, ik wil dat niet doen.
Ja.
En wat er gebeurd is, misschien één concreet voorbeeld, dat we noemen dat ship from store. Dat is wanneer dat er online pakketjes niet vanuit het entrepot verstuurd worden, maar vanuit een winkel.
Mm-hmm.
Bij de ship from store strategie zijn er in het begin 2-3 winkels geweest die gezegd hebben, ja, wij willen dat wel doen. En na een paar dagen werden die resultaten bekend. Die werden gedeeld. En dan zijn er nog 2-3 winkels bijgekomen. En zo zijn er eigenlijk op den duur meer dan een helft van de winkels terug beginnen werken om pakketjes te versturen vanuit de winkel. Omdat ze merkten van, ja, 1, we stellen er onze klanten mee tevreden. 2, we blijven bezig en in verbinding met elkaar. We kunnen onze collega's nog zien op een veilige manier.
Mm-hmm.
Dus het draagt ook gewoon bij aan het welzijn van onze medewerkers.
Ja. Goed, we komen zo'n beetje aan het einde van het gesprek. En meestal vraag ik dan aan de interviewee, wat zorgt ervoor dat jij met in je element bent en goesting krijgt om en op je best bent op je werk? Wat zorgt ervoor bij u persoonlijk, Koen Damman?
Voor mij is dat omdat ik op mijn werk dezelfde Koen ben als wanneer dat ik met mijn vrienden op de koersfiets zit of met mijn vrienden in de bergen op mijn snowboard sta of met mijn kinderen een wandeling maak aan de zee. En dat is misschien wel wat er voor mij heel erg geëvolueerd is. Dat ik vandaag de persoon ben, of dezelfde persoon ben op mijn werk, in mijn gezin en bij mijn vrienden. En als ik heel eerlijk ben, dan was dat 6-7 jaar geleden niet zo, want bij mijn vrienden was ik zo, in mijn gezin was ik zo. En als ik naar mijn werk ging, dan deed ik een hemdje aan, omdat ik dacht dat dat moest als marketingmanager.
Ja.
Dus laat ons zeggen dat die bevrijding, entreprise libérée, dat die bevrijding, dat ik die vooral ook bij mezelf wel ben gaan opzoeken om mij te bevrijden van al die belemmerende overtuigingen rond hoe moet ik eruit zien, op welke plek en welke kleren moet ik aan hebben
ja.
en zoiets.
Ja.
En dat is een procesje in... Dat is continuously going.
Ja, dat is absoluut een WIP en een work in progress voor ons allemaal. Maar als je dat kunt doen, als je al die ketens een beetje kunt lossen en echt jezelf kunt zijn, dan zit je echt wel op een goede plek ook. Hè? Oké, dank u wel, Koen, om ons mee te nemen in het verhaal van Decathlon en van jouzelf. Het was zeer inspirerend. Beste luisteraar, ik hoop dat u ook genoten heeft van ons gesprek met Koen Damman van Decathlon. Weet dat wij regelmatig nieuwe Bean Talks toevoegen en u kan die vinden op Apple, op Spotify, op onze website. Dus zeker surfen naar www.beanmachine.be. Graag tot een volgende keer.